Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Wij staan opnieuw aan het begin van een volgende aflevering van onze pelgrimstocht van Leuven, Heverlee, naar Bazouavre en meer bepaald de basiliek van Onze Lieve Vrouw aldaar in het teken van de vrede en de eendracht. Op deze wijze sluiten we ook helemaal aan bij het begin van het pontificaat van paus Leo XIV. De vrede zij met u. En helemaal in het teken van die vrede, die intentie die we aan Onze Lieve Vrouw willen toevertrouwen, ondernemen wij onze pelgrimstocht. Een vorige keer, nadat we op bezoek gingen in de parochie van Onze Lieve Vrouw van Troost, bezochten we nog een klein Mariakapelletje vlakbij het kerkhof van de Zusters Annunciaten. En daar gaan wij vandaag op bezoek. We vertrekken vanaf het kleine kapelletje in de richting van het klooster en ontmoeten daar al heel snel opnieuw een plaats die te maken heeft met onze vredestocht. Een beetje onverwacht, misschien wel een knipoog van Onze Lieve Vrouw, om ons te herinneren aan de kostprijs van de oorlog. En ik vind het toch echt ongelooflijk, want opnieuw een paar meter verder, zonder dat het eigenlijk voorzien was in onze tocht of dat het op onze kaart aangeduid stond, komen we voorbij het War Cemetery van Heverlee. En het zien van die witte grafstenen, en het is zeker niet het grootste oorlogskerkhof dat ik al ooit heb gezien. We zijn in Ieper, toen we onze tweede tocht hebben gedaan van dit programma, zijn we op groter geweest, maar het herinnert eigenlijk aan de tol die de oorlog vraagt. Namelijk het leven van vaak jonge mannen. En jonge vrouwen die nog maar aan het begin van hun leven staan, die eigenlijk een gezin zouden kunnen stichten, misschien wel een roeping hebben tot het priesterschap of tot het religieuze leven. Potentiële grote heiligen die weggemaaid worden. En zo'n kerkhof heeft altijd iets heel sereen, maar ook iets heel droevig. Omdat het herinnert aan de prijs die dient betaald te worden om oorlog te voeren. En ook vandaag de dag vallen er heel wat jonge mannen en jonge vrouwen die hun leven geven in oorlogssituaties. Vallen er veel onschuldige slachtoffers. Alsof Onze Lieve Vrouw er even aan herinnert dat de vraag om vrede een vraag is om leven. We zien hier een beetje een weergave van de geschiedenis die zich heeft afgespeeld. En natuurlijk in de Tweede Wereldoorlog van 1939, 1940 tot 1945, waar Groot-Brittannië en de overige gemenebest landen, Frankrijk en Polen, sinds september 1939 in oorlog waren met Duitsland. Een Brits expeditieleger werd snel naar Frankrijk gezonden en besteedde de eerste winter aan het versterken van haar frontsector langs de Belgische grens. Op 10 mei viel Duitsland, Nederland en België binnen
en het Britse expeditieleger nam onmiddellijk deel aan de geallieerde opmars naar België om de aanval te onderscheppen. De hoofdaanval werd echter gericht op de centrale, zwak verdedigde sector van het geallieerde front. Op 13 mei, jawel, de liturgische gedachtenis van Onze Lieve Vrouw van Fatima, staken Duitse strijdkrachten de Maas over bij Sedan en drongen de volgende dag in de laatste verdedigingslinie door en hadden tegen 20 mei de kanaalkust bereikt. Het geallieerde front was in tweeën gedeeld en het Britse expeditieleger was van haar basis afgesneden. Op 26 mei zal het Britse expeditieleger de opdracht ontvangen om zich naar de kust terug te trekken voor evacuatie. De volgende dag werd het uitgeputte Belgische leger op de linkerflank tot overgave gedwongen. En gedurende een serie uiterst harde gevechten trok het hele Britse expeditieleger en een gedeelte van het Franse eerste leger zich terug binnen een gebied dat aanvankelijk liep van Duinkerke tot Nieuwpoort, maar dat daarna dagelijks kleiner werd. Aangezien de havendokken door bombardementen waren vernietigd, vond de evacuatie over een kalme zee en onder bescherming van de Britse koninklijke luchtmacht vanaf de pieren, open stranden en golfbrekers plaats. Vanuit Engeland werden 800 vaartuigen samengebracht onder bevel van de Britse koninklijke marine. Vele daarvan waren kleine bootjes bemand door burgers. En tegen 4 juni waren 338.000 geallieerde troepen geëvacueerd, waarvan 198.000 Britse. Vanaf juni 1940 was België dus door de Duitsers bezet. En het duurde tot begin september 1944, na de geallieerde invasie en bevrijding van Frankrijk, die aanving met de grootste gecombineerde operatie van de geschiedenis op 6 juni 1944. Vooraleer België werd bevrijd. Op het einde van 1944, begin 1945, werd er in Nederland, de Ardennen en Duitsland nog harder gevochten voor de uiteindelijke Duitse capitulatie op 8 mei 1945. Het resultaat van deze campagne had veel te danken aan het onbetwistbare luchtcommando, gewonnen door de geallieerde luchttroepen. Een strategisch luchtoffensief over Duitsland en een bezet Europa werd 5 jaar lang tegen een grote kost volgehouden, waarbij meer dan 47.000 vliegers van de gemenebest luchtmachten hun leven verloren. Tegen het einde van 1943 concentreerde de Duitse luchtmacht zich zodanig op de thuisverdediging dat hun offensief vermogen praktisch niet bestaand was. In 1944 en 1945, doorheen de hele campagne van het vasteland, veegden de strijdkrachten de luchten vrij, terwijl middelmatige bommenwerpers en gevechtsbommenwerpers vooruit op de landmachten, tanken, vliegvelden en het weg- en treinverkeer aanvielen. Strategische bommenwerpers die vielen herhaaldelijk doelwitten aan in het Roer- en Rijngebied om de olie en andere bevoorrading over land of zee van het centrum van Duitsland naar het front lam te leggen. De militairen van het gemenebest die in deze campagnes sneuvelden, zijn hoofdzakelijk begraven op oorlogsbegraafplaatsen. Maar vele vliegers en leden van de speciale strijdkrachten liggen alleen of in kleine groepjes begraven op gemeentebegraafplaatsen en kerkhoven in graven die door de gemeenschap met liefde verzorgd worden. De soldaten die geen gekend graf hebben, worden herdacht op de gedenktekens in Duinkerke en Groesbeek en de vermiste zeelieden en vliegers op gedenktekens in hun thuishavens en in Runnymede in Engeland. Deze begraafplaats waar wij nu staan, dierbare luisteraars, ja, we hebben een beetje die geschiedenis toch gegeven uit respect voor het feit dat de mannen en vrouwen die hier liggen hun leven hebben gegeven voor onze vrijheden. Waar we misschien toch soms te licht mee omspringen. En deze begraafplaats die werd na de oorlog opgericht en bevat in totaal 984 slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, die van tijdelijke begraafplaatsen in een uitgestrekt gebied uit het oosten van België overgebracht werden. 738 vliegers, waarvan de meeste tijdens strategische bomoperaties werden neergeschoten. Van het totale aantal begravenen zijn er hier 752 Britten, 157 Canadezen, 45 Australiërs, 17 Nieuw-Zeelanders, 1 Zuid-Afrikaan, 11 Polen en 1 Amerikaan. Er zijn tevens 30 graven van de Eerste Wereldoorlog die van andere plaatsen werden overgebracht waar ze niet voldoende onderhouden konden worden. De zorg voor de doden, en zeker zij die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheden, afkomstig uit andere landen, die hun leven hebben gegeven voor hun vrienden, die ze niet eens kenden, dat is hier het symbool van deze plaats en waarom deze zo verzorgd worden. En er staat hier dan ook: The land on which this cemetery stands is the gift of the Belgian people for the perpetual resting place of the sailors, soldiers and airmen who are honored here. De voertaal van de meeste van deze jonge mensen was Engels. Wel, het lijkt me dan ook heel toepasselijk om een weesgegroet te bidden in het Engels voor de zielerust van al deze slachtoffers. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Het maakt niet uit hoeveel men van deze plaatsen bezoekt. Het raakt altijd om geconfronteerd te worden met vaak verloren gegaane jeugd die ver van huis, ver van hun familie, hier te rusten zijn gelegd. Dank aan u allen voor het offer dat u heeft gebracht. Goed, wij gaan een stukje verder gaan en gaan even aankloppen bij de zusters hier, die hier vlakbij hun gebouwen hebben. En gaan zo verder naar Baswaveren.
Op deze vredige plaats gaan wij opnieuw de fiets op. En we gaan dus richting de zusters Annunciaten. Alvorens we dat gaan doen, is het misschien toch interessant om even hun historiek zeer kort te bekijken. De Annunciaten in Heverlee die hebben eigenlijk een drievoudig erfgoed, zo zeggen ze zelf. Het apostolisch charisma van pastoor de Klerk. De Annunciaten spiritualiteit van Johanna van Frankrijk. En de onderwijskundige en pedagogische visie van kanoniek Temmerman. Voor de geschiedenis van pastoor de Klerk moeten we terugkeren in de tijd tot 1797, in Veltem, in België dus. Petrus Jacobus de Klerk is daar pastoor. En hij ziet in zijn dorp dat arme kinderen niet naar school kunnen gaan. Ze moeten meehelpen op het veld of gaan bedelen. Ze brengen hun tijd door op straat en komen terecht in de vicieuze cirkel van armoede en miserie. Daarom opent hij een school. En jonge vrouwen komen hem helpen. Ze gaan samenwonen, deze vrouwen, en stilaan groeit een zustergemeenschap. Pastoor de Klerk geeft hen een grote bezieling mee en een voorkeurliefde voor de jongsten en zieken. De opvolger van pastoor de Klerk, pastoor Thijs, die geeft aan deze zusters de regel van de orde van de Annunciaten. Deze beschouwende orde werd in 1502 gesticht door Johanna van Frankrijk. Haar diepe mariale spiritualiteit is geworteld in het evangelie, in het bijzonder in het verhaal van de Annunciatie. De aankondiging. En vanaf de kerkelijke erkenning in 1833 als apostolische congregatie worden de zusters Annunciaten genoemd. Het aantal zusters nam toe. Toch kon Veltem, wegens de vele nieuwe stichtingen, de vraag naar zusters niet meer beantwoorden en verschillende huizen werden zelfstandig. Momenteel zijn er 6 congregaties van Annunciaten. In België heb je naast Heverlee ook nog de Annunciaten in Veltem, Itterbeek, Huldenberg en Berchem, en in Guatemala zijn er de Hermanas de la Annunciación van Yucatán. In 1894 groeide onder impuls van kanunnik Xavier Temmerman een Annunciatengemeenschap in Heverlee. De opvoeding en het onderwijs van jonge meisjes na hun 12 jaar stond toen centraal, omdat in die tijd weinig scholing bestond voor hen. Het pedagogisch charisma van kanunnik Timmerman werd verrijkt met de assisterende opvoedingsstijl en de preventieve opvoedingsmethode van de heilige Don Bosco. En zowel de zustergemeenschap van de Annunciaten als het Heilig Hart Instituut van Heverlee kenden weldra een grote bloei. Als internationale congregatie hebben de zusters ook aanwezigheid in Afrika en in Frankrijk. In 1931 ontstonden missieposten in Congo en wat later in Burundi. In 1999 startte vanuit Congo een stichting in Kameroen. En in september 2015 startte het project in Grandville. Momenteel werkt een medezuster mee met de groep van moniale annunciaten die er in het monasterium wonen. De medezuster woont op hetzelfde domein en helpt mee in het bezinningscentrum. In september 2017 vertrok een groep van Burundese zusters naar Rwanda om er in het bedevaartsoord van, jawel, Kibeo mee te werken met de Marienbroeders die er ter plaatse een heel nieuw project uitbouwen. En dat is natuurlijk ook het heiligdom waar we regelmatig via Radio Maria mee verbonden zijn. In mei 2018 startte een nieuwe gemeenschap in een project van co-housing binnen de nieuwbouw van het woon- en zorgcentrum te Heverlee. Daar gaan we zo meteen meer over horen. Want wij worden misschien wel verwacht, en ik zeg misschien, want u weet, het is een beetje de bedoeling toch wel om ook in deze tocht te ontvangen wat God ons wil schenken. Geen enkel interview wordt dus voorbereid. We bellen aan en we hopen op het beste. We gaan terug de fiets op, richting het klooster van de Zusters Annunciaten en daarvoor moeten we naar de grootste school van Vlaanderen, het Heilig Hart Instituut in Heverlee, met maar liefst 6.000 leerlingen. En onderweg, dierbare luisteraars, ja, dan hebben we ondertussen eigenlijk al een aantal kloosters tegengekomen. Maar ondertussen zit ik in het instituut van het Heilig Hart bij de Zusters Annonciaten. En heb ik ondertussen al een lekkere tas koffie gekregen van zuster Jacinta. We zitten samen aan tafel. Zuster Jacinta, dank u wel voor uw gastvrijheid. Maar zou u uzelf even kunnen voorstellen aan onze luisteraars? Misschien een beetje vertellen over uzelf en hoe u uiteindelijk naar het klooster bent gegaan.
Vertellen over mezelf vind ik altijd zeer moeilijk. En dan, ik zal bij het begin beginnen. Wij zijn een grote familie, afkomstig uit Geel, 17 kinderen en ik ben nummer 12 in de serie. Dat betekent dat ik thuis geleerd heb van in gemeenschap te leven en dat ik dat dan nadien in het klooster heb begrepen wat een gemeenschap eigenlijk is, maar het thuis toch beleefd heb. Wij hebben thuis allemaal mogen studeren wat we graag studeerden. Zelf heb ik voor het onderwijs gekozen. Ik ben dan in het onderwijs terechtgekomen in Leuven en in Heverlee. En na 5 jaar heb ik beslist om de stap naar het klooster te zetten. Niet tegenstaande dat ik, als ik afgestudeerd was, gezegd heb luidop: ik kom hier nooit meer binnen. Maar de wegen kunnen wel ander, kunnen kronkelwegen zijn. Bij mij is dat zo geweest. De weg om naar hier te komen is een weg die ik eigenlijk individueel heb afgelegd. Ik heb geen contact gezocht met gemeenschappen. Ik heb geen contact gezocht met iemand die mij kon raad geven. Ik heb het alleen van binnen en ik denk dan dat het van hierboven gekomen is om tot een besluit te komen van hier in te treden. Ik wist zelfs niet waar het noviciaat hier was. Ik ben dan moeten gaan vragen aan een collega-zuster om te vragen waar is hier eigenlijk het noviciaat. En toppunt was, het noviciaat was in de straat in Heverlee en niet meer op de campus van het Heilig Hart Instituut.
Een dochter die het klooster ingaat, gelovig gezin, groot feest.
Ja. Feest niet. Bij ons waren er al verschillende uitgezwaaid. En dat is met de nodige plechtigheden geweest, maar we hebben daar nooit veel tamtam van gemaakt. We zijn naar hier gekomen en we hebben een eucharistieviering hier gehad en we hebben samen gegeten en dan zijn mijn ouders en mijn broers en zussen naar huis gegaan en ze hebben gezegd: als het niet lukt, mocht je altijd terugkomen, maar je moet terug van achter aan de tafel aanschuiven, hebben ze wel gezegd.
Waren zij onmiddellijk gewonnen voor het idee dat u het klooster zou ingaan?
Gewonnen, nee en ja. Ze waren eerder verwonderd dat ik die stap zette. In 1970, dat was de periode waar eigenlijk in veel kloosters de deuren open gegooid werden, maar waar er ook een hele reeks religieuzen terug het klooster hebben verlaten. En dus ze vonden dat eigenaardig. Ze hebben mij wel bevraagd en gezegd: gaat je dat nu echt wel doen? Leerkrachten hebben het mij afgeraden zelfs om naar het klooster te gaan. Maar mijn ouders hadden liever gehad, denk ik, dat ik thuis bleef en misschien voor hen zorgde. Ze hebben dat nooit uitgedrukt, maar ik heb dat zo wel aangevoeld. Maar ja, als een beslissing genomen wordt, daar hebben ze thuis ook altijd veel respect voor gehad en iedereen zijn weg laten gaan.
Was het voor u een offer dat toch ergens te beseffen van, ja, mijn ouders rekenen ergens op mij, ik moet hier toch wel, ja, iets afgeven?
Nee, ik heb dat niet ervaren, maar ik heb wel beseft dat we mochten allemaal studeren, dat dat geen vanzelfsprekendheid was en dat dat heel grote financiële consequenties had. En dan heb ik aan de congregatie gevraagd of ik in een eerste periode mocht een deel van mijn wedden thuis terug afgeven. En dus men heeft dat echt mij laten doen, een aantal jaren, om dus thuis financieel te ondersteunen en de kans te geven aan iedereen tot de laatste toe om de studies te doen die ze graag deden. En ik heb dat ook altijd bijzonder geapprecieerd en thuis hebben ze dat ook geapprecieerd.
Ja, dat kan ik mij zeker voorstellen. Inderdaad, het is een realiteit waar we niet altijd bij stilstaan. En zeker ook in de tijd waar u toen jong was, was het waarschijnlijk nog een stuk duurder om te studeren dan vandaag.
Dat was duurder en het was ook geen vanzelfsprekendheid dat men de studies mocht doen die men eigenlijk, waarvoor men gekozen had. Maar ik moet wel zeggen, ik heb thuis, mijn vader was een ondernemer en ik heb thuis vrij vlug geholpen voor de administratie, heb ik geholpen. En ik heb dan ook gezien wat het eigenlijk kostte. Dus dat was bij mij wel heel diep doorgedrongen, dat allemaal geen vanzelfsprekendheid was. En dat was wel een zorg als ik naar het klooster ging, omdat er toch nog waren achter mij. Maar we hebben die dan zo kunnen oplossen. Dus
zo zien we maar dat de voorzienigheid uiteindelijk alles wel in goede banen leidt. U bent dan het klooster binnengegaan. Wat waren uw eerste opdracht die u heeft vervuld?
Ja, de eerste opdracht die we hadden, dat was ons laten vormen. Niet tegenstaande dat we dachten dat we gevormd waren. Maar dus wij hebben een vorming doorgemaakt. Dat was het tweede jaar dat een gemeenschappelijk noviciaatsjaar bestond. Dat wil zeggen, de novicen van verschillende congregaties kregen vorming in Leuven, in het Schrijn, in de Onze Lieve Vrouwestraat. En dat was maandag, dinsdag, woensdagmiddag. En we kregen daar ernstige lessen van liturgie, van psychologie, we kregen daar echt bijbelstudies van nogal gekende professoren. En dat was een serieuze vorm, ik heb daar heel veel aan gehad. En dan hadden wij nog 3 dagen vorming van de eigen novice meesteres. Dat was persoonlijk, gezamenlijk, bezinning, beetje allerlei activiteiten binnen de congregatie, want het noviciaat was eigenlijk halfweg de Naamse Steenweg en het station hier. Als er activiteiten waren, kwamen wij wel in de grote gemeenschap en die maakte op mij een geweldige indruk dat ik dacht, oei oei, waar ben ik nu terechtgekomen? Maar ik heb er alleen maar deugdoende ervaringen van. Dus dat is een vorming, postulaat, noviciaat, 2 jaar noviciaat. En dan tijdelijke professie en vanaf dan mocht ik terug lesgeven. Maar de directrice van de school, zuster Lucia, die had ook nagedacht en die was naar de algemeen overste gegaan om te zeggen, kijk, ze zou moeten 4 uren les kunnen blijven geven, ook in het noviciaat, als dat niet mocht. Ook in het noviciaat, want dan tellen die jaren ook mee voor het pensioen later. Dus die was wel vooruitziend en ik heb dat mogen doen. Ik heb mogen 4 uur lesgeven tijdens mijn noviciaat, wat niet vanzelfsprekend was.
Maar u had natuurlijk wel al ervaring als lerares.
Ja. Ik had ervaring als lerares en ik ben ook in dezelfde afdeling, bij dezelfde klassen gebleven. Dus voor mij was dat gewoon een vermindering van uren en daarbuiten dus mij laten vormen.
Zijn er dan bijvoorbeeld leerlingen geweest die u de overgang hebben meegemaakt van u te kennen als lerares niet religieus en lerares religieus? Hoe reageerde een tiener in de jaren 70 op die overgang?
Tegen mij hebben ze daar niet veel over gezegd. Maar ik heb vernomen, als ik mijn eeuwige professie deed, dat de leerlingen die bij mij gezeten hadden, dat die gevraagd hadden aan hun godsdienstleraar, mag iemand die verliefd geweest is, mag die naar het klooster gaan en in het klooster blijven? En die godsdienstleraar heeft gevraagd, waarover heb je het? Ah, maar ja, zuster Jacinta. Oei, oei, zegt die, oei, oei, ja, ja, dat mag. En die heeft me dat verteld en ik heb gezegd, ik zeg, waar is dat verhaal begonnen? En dat verhaal is eigenlijk begonnen met, ik ging met de leerlingen mee naar Lourdes. En dat was nog als ik thuis was. En mijn broer zette mij af aan het station van Leuven. En die gaf mij een kus. En nadien zagen ze mij met jezelf, de schone jongen, in de stad Leuven. En wij waren samen aan het wandelen. Dat kon niet anders als dat is een koppel. En daar is dat eigenlijk gekomen. Maar ik heb daar eigenlijk geen vragen, geen reactie voor. De kinderen was dat, denk ik, hetzelfde.
Hoe heeft u eigenlijk die periode helemaal beleefd tot nu toe? Zijn er veel dingen veranderd? Zijn er grote aanpassingen geweest in uw leven?
Ja, uiteraard is er veel veranderd, hè, tussen 1970 en nu. In het begin, als ik hier in het klooster was, waren dat grote gemeenschappen. Daar waren veel filialen. Onderwijs in Brussel, in Limburg, hier in het Leuvense, Franstalig, Nederlandstalig. Het was ruimte en geleidelijk aan hebben wij dat zien inkrimpen en kleiner en kleiner worden. Dat is een stuk leven dat je beleeft en ik heb daar niet veel bij stil. Ik stel dat alleen vast dat dat zo is. De evolutie, daar is een mentale evolutie in uzelf die je doormaakt door het leven, door de contacten, door de activiteiten, door de verantwoordelijkheden die je binnen de congregatie krijgt. Ik ben ook in verschillende soorten gemeenschappen geweest. Vanuit het noviciaat heeft het bestuur niet gewild dat wij als jonge zusters in de grote gemeenschap hier in Everlee kwamen. En de grote gemeenschap was een gemeenschap van meer dan 100 zusters. Ze hadden nogthans gevraagd, waar zou het je graag gaan? En ik had gezegd, naar die grote gemeenschap. Ik wilde veel volk, veel zusters zien. En dan ben ik terechtgekomen in een gemeenschap van 7 of 8. Dat waren toen een opsplitsing van kleine gemeenschappen, maar hier op domein altijd. Ik heb daar leren leven in kleine gemeenschappen, maar ik heb eigenlijk het leven in grote gemeenschappen altijd graag gehad. Maar ik heb ze dan ook zien kleiner worden, kleiner en kleiner. En op dit ogenblik leef ik in een gemeenschap van 5 zusters. En het zijn nog de 5 enige zusters die hier in het grote schoolgebouw leven. En dat is hier vol zusters geweest, hè. Dat is,
Het gebouw is gigantisch, hè. Als je hier, dat is heel imposant. Het is inderdaad een evolutie, denk ik, die heel veel gemeenschappen doormaken. Het wordt kleiner, enzovoort. Mocht u de situatie van vandaag gekend hebben, op het moment dat u op het punt stond om de beslissing te nemen om binnen te gaan, had u het dan opnieuw gedaan?
Ik had opnieuw een keuze gemaakt, Maar zoals ik het nu zie, en ik ga misschien een beetje afwijken van uw eigenlijke vraag, hoe ziet je naar de toekomst? En ik kijk altijd met veel vertrouwen naar de toekomst, omdat ik geloof dat het leven, het christelijk leven, gaat verder. Het gemeenschapsleven gaat verder, maar ik weet niet hoe. En wellicht zal ik het niet meemaken, maar dat gaat voort. Daar ben ik rotsvast van overtuigd, daar geloof ik in, daar vertrouw ik op. En vandaar dat ik helemaal niet pessimistisch ben als ik naar de toekomst kijk. Ik kijk met heel veel verwachting naar de toekomst, maar ik zal het waarschijnlijk zelf niet zien. En ik heb daar ook vrede mee, ik vind.
Ja, want naast mij zit toch een vreugdevolle, gelukkige zuster?
Ja, ik heb altijd graag gedaan. Ik heb altijd graag gedaan wat men mij toevertrouwd heeft. Men vraagt soms, wat heb je het liefste gedaan? Ik kan dat echt niet zeggen. Ik heb in het onderwijs gestaan. Ik ben verantwoordelijk geweest voor het internaat als er 400 internen waren, tussen 12 en 18 jaar. Dan moet je echt stevig op je voeten staan. Ik heb in bestuur gezeten. Ik ben medewerker geweest in verschillende VZW's van de congregatie, waar werken uit voortgekomen zijn. Ik heb alles graag gedaan en ik doe nog graag wat ik doe.
Ja, ik denk dat dat zeker inspiratie kan zijn voor een ieder om graag te doen wat je doet. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Laten we het eens hebben over de gebouwen ook hier. Er is hier een bijzondere kapel. Kunt u daar iets over vertellen?
De boodschapkapel is een juweeltje. En die is echt gebouwd in het centrum van de school, de klassen onder de kapel. En dat is voor ons de boodschapkapel. En zusters Annunciaten, die hebben als spiritualiteit, mariale spiritualiteit, die vertrekt vanuit het boodschapsverhaal. En dus heel de kapel is daardoor getekend. Dat is een kapel van 800 plaatsen. Open kapel zonder pilaren, mooie glasramen. We zijn omgeven door, als ik me niet vergis, 132 grote engelen. En ik ben overtuigd dat hier boven het instituut echt engelbewaarders zijn. Met al de jeugd die hier rondloopt, dat zijn er toch wel een 6000 die hier rondlopen. En dat daar niet veel aan ongevallen gebeurt, dan zeg ik, hier zijn engelen in de kapel, maar ook boven de kapel. En we gaan eens kijken naar die kapel. Ja,
ja heel graag. Hè. Een bezoek aan de kapel, dat staat zeker nog op onze agenda. Wel heel mooi dat op die manier ook Jezus aanwezig in de tabernakel, eigenlijk in het centrum van de school staat, van 6000 leerlingen.
Ja, maar je ziet ze niet lopen. Hè? Nee, het is de gebouwen zijn verspreid om te beginnen. En dus daar is geen concentratie op kleine plaatsen. De luxe van de school is de open ruimte, voldoende speelplaats, gescheiden van elkaar. Kinderdagverblijf, kleuterschool, lagere school, secundair, hoger onderwijs. Maar ook het organisatorische om die dingen niet allemaal op hetzelfde moment de school te laten eindigen. Dat maakt het luchtig. En dan moet ik zeggen, sedert 2015 zijn we nog begonnen aan de bouw van een woonzorgcentrum. De bedoeling, de oorspronkelijke bedoeling was om de zusters die ouder werden, om die ter plaatse te houden en ter plaatse te kunnen thuis laten zijn. En dan hebben wij het probleem gehad dat de minister, terwijl wij aan het bouwen waren voor 96 kamers, dat de minister alle vergunningen stopgezet heeft en we hadden nog maar 65 vergunningen. En dan hadden we 31 kamers over die we niet meer als woonzorgcentrum konden gebruiken. En dan zijn we gaan nadenken en hebben gezegd, zou dat nu toch geen goede oplossing zijn van de oudste zusters die nog niet in woon en zorg zijn, om te verhuizen, stilletjes aan. En de bouw leende zich daartoe, omdat dat eenheden zijn van telkens 8 kamers, 2 keer 8 kamers die verbonden zijn met een living en met een keuken. Dus een verdieping, zou ik zeggen. En wij huren die dus nu. En daar wonen dus zusters die niet van woon en zorg zijn, maar die wel een zeer goede band hebben met woon en zorg, ook gaan bezoeken. En ik weet, dus dat is eigenlijk zeer goed. Daar is een kapel, daar is eucharistieviering nog 6 dagen op de 7 en 2 dagen 2 eucharistievieringen. Leken komen, zusters komen, dat is een eenheid. En dan op de andere 16 kamers hebben wij 8 studenten van Leuven. Mooi. En 8 jongeren die eigenlijk op de wip staan tussen instelling en tussen zelfstandig gaan wonen. En die vormen ook een eenheid. En de studenten die komen, die moeten een engagement aangaan waarvoor ze zelf kiezen naar het woon- en zorgcentrum toe. En als ze het jaar eindigen, moeten ze een evaluatie maken. Willen ze het jaar nadien blijven, moeten ze terug een projectie maken van wat wilt je beter doen volgend jaar, wat kunnen wij samen beter doen. En dat loopt prachtig. Dat zijn geëngageerde jongeren. Sommigen helpen in de cafetaria, sommigen helpen gaan boodschappen doen voor dingen. Maar elke student heeft 2 bewoners van het woonzorgcentrum toegewezen gekregen als bijzondere aandacht. En die houden daar contact mee en dat is zeer goed.
Voornamelijk apostolatisch onderwijs. Het is toch wel verrassend dat daar dan ineens toch een stukje diaconie bijna bij komt. Hè?
Ja, maar, en dat is voor de zusters die dus op die verdieping wonen, is dat eigenlijk een verrijking geworden. En ik heb me dat gerealiseerd. Wij zaten altijd met dezelfde zusters aan dezelfde tafel, in dezelfde gemeenschap. Wat hadden wij aan elkaar te vertellen, wat we samen beleefd hadden. Maar nu worden die geconfronteerd, of ontmoeten zij, andere mensen. En daar komt van buitenaf een wereld terug binnen. Er zijn ook 27 assistentiewoningen. Daar is een vlotte communicatie en een vlot over en weer gaan. En dat maakt de wereld totaal anders. De leken appreciëren dat ook. Hè? Je voelt dat. Je kunt dat alleen maar aanvoelen. Je kunt dat niet uitdrukken.
Misschien is het ook wel interessant, overal waar je hier komt, staat Maria, een beeld van Maria of een afbeelding, of hier ook in onze ruimte, overal, hè, daar en op de kast ook, een beeld. De rol van Maria in uw leven, kunt u daar iets over vertellen? Hoe heeft u dat ervaren als zuster? Waarom is zij belangrijk?
Dat is misschien raar, maar ik heb niet gekozen voor Maria. Ik heb gekozen voor de onderwijscongregatie en ik heb hier de figuur van Maria leren kennen. Ik mag niet zeggen hier alleen, want mijn naam, Jacinta, mijn moeder had een voorliefde voor de verschijningen in Fatima. Vandaar dat ik die naam gekregen heb. Mijn zus heet Lucia, dus ook van Fatima. Maar er is geen Frans bij. Dus. Maar dat hebben we van thuis toch meegekregen, maar zo expliciet niet. Maar hier, door de spiritualiteit, die eigenlijk in het begin, als ik hier kwam, kregen wij een leefregel. En als ik daar nu nog aan denk, dan heb ik daarin gelezen of geleerd hoe wij in gemeenschap moeten leven. Maar dat was voor mij niet het mariale aspect. Maar dan met kapitel, ik denk in begin de jaren 80 en de 70, is men met het kapitel teruggegaan naar de oorspronkelijke mariale spiritualiteit en zijn onze constituties volledig, volledig hernieuwd en die zijn volledig mariaal, de 10 deugden van Maria, en die zijn geschreven als eerst werkelijk het mariale aspect en daarna het mariale aspect beleefd in gemeenschap. En dan een derde deel, bij elke deugd, hè, bij een derde deel persoonlijk beleefd. En dat heeft mij wel heel sterk bewoond. En daar leef ik eigenlijk van, die 10 deugden. En de evolutie, en je maakt die evolutie in jezelf ook mee. Maar dat is mariaal en daar, ja, daar heb ik wel een voorliefde voor Maria gekregen, maar ik heb ze niet meegekregen van daaruit naar het klooster gaan, ik zal het zo zeggen.
Ja, ik denk dat iedereen eigenlijk een uniek verhaal heeft met Maria.
Ik heb het meest indrukwekkende boek dat ik gelezen heb over Maria, dat is van Adrienne van Speyer. En Dienstmaagd te Sere, dat is een boek dat uitgegeven is uit de abdij van Bonheide. En dat is een boek dat je kunt lezen en blijven lezen en verdiepen. Dat geeft werkelijk de realiteit van een mysterie weer. En dat zijn misschien twee tegenstrijdige dingen, realiteit en mysterie. Maar dat zijn twee ineenlopende aspecten van het leven.
Ik ga eindigen nog met een laatste vraag, alvorens misschien toch even de kapel gaan bezoeken natuurlijk. En dat heeft te maken met onze radio, want u bent zelf ook luisteraar van Radio Maria.
Het is te zeggen, ik ben een minieme luisteraar van Radio Maria. Ik luister, ik probeer 's morgens Trosnoetje te volgen. En ik luister 's avonds naar de completen. S'avonds en ik luister zondags naar de Eucharistieviering. Verder moet ik zeggen, mijn activiteiten maken het niet mogelijk om mij bij de radio te zetten, maar ik apprecieer wel Radio Maria op zich. Af en toe luister ik eens en ik waardeer dat. Ik heb daar veel waardering voor.
Ja, daar zijn we natuurlijk heel, heel dankbaar voor. En ja, heel begrijpelijk dat u heeft een heel druk bestaan en genoeg activiteiten. Misschien nog een allerlaatste vraag. We hebben het over de Heilige Maagd Maria gehad, die gaandeweg meer en meer belang is gaan spelen in uw leven. Is er nog een andere heilige waar u een bijzondere devotie voor heeft?
Wel, eigenlijk Jacinta van Fatima. Ik heb een boekje... gekregen. In Bonheiden heeft men mij dat gegeven. Prier 15 jours avec Jacinta et François. En dat is per dag 15 dagen belicht men het leven van Jacinta en van François. Maar ik ben echt getroffen. Jacinta is de jongste heilige in de kerk, hè? Ze is nog maar heilig van het jaar 2017, denk ik. Maar ik ben getroffen door de diepte van dat leven als kind van 10 jaar. Die is op 10 jaar overleden. En dat heeft bij mij het meeste indruk gemaakt. Als ik in het klooster gekomen ben, het eerste boek dat men mij in handen gegeven heeft, heb ik ook veel deugd van gehad, was Theresia van Lisieux. Ja. En dat zijn de twee eigenlijk. Verder heb ik geen bijzondere devotie. Ik heb wel heilige levens gelezen die mij geraakt hebben, maar die twee haal ik er toch uit.
Wel, ik ben eigenlijk heel dankbaar dat we dit moment hebben mogen delen, dat u een stukje hebt kunnen getuigen over uw heel rijk leven, dat u heeft gehad en nog steeds heeft natuurlijk. Hè. En dan ga ik graag in op uw uitnodiging om die mooie boodschapskapel hier eens te gaan bekijken. Dank u wel voor de tas koffie en we kunnen misschien even naar de kapel gaan.
Ja, dat is goed. Dank u en we zullen later zien wat er van komt.
Alvorens we dus richting de kapel gaan, geef ik u graag nog wat details mee, maar het is werkelijk een prachtig zicht en zeker toen we binnenkwamen, toen scheen het zonlicht binnen in de vele glas- en loodramen. Ten eerste gaf dat een heel bijzonder licht binnenin de ruimte. Het is een heel moderne architectuur, zeg maar werkelijk prachtig, fenomenaal. Het is zo dat architect Joris Helleputte, die zal in 1894, 1896, een periode van 2 jaar, zo een monumentaal neogotisch gebouwencomplex optrekken, dat dienst doet als internaat, beroeps- en landbouwschool voor meisjes. Vandaag de dag is het natuurlijk multifunctioneel. Men vindt er onder meer een crèche, een rusthuis, onderwijsgebouwen van kleuter tot hoger onderwijs, een internaat, een archief en een boerderij. En natuurlijk de gebouwen om de kloostergemeenschap te huizen. In 1930 zullen de zusters Annunciaten van Heverlee de opdracht geven om een kapel te ontwerpen. En de daaruit resulterende boodschapskapel was een project van het kunstenaarscollectief De Pelgrim, toepasselijk voor ons programma. We kunnen het echt een kunstwerk nemen naar de idealen van de pelgrimsbeweging. Architect Floor van Reet, glazenier Eugène Joors en interieurontwerper Rie Haan, die staken de koppen bij elkaar en ontwierpen een gebouw dat werkelijk baat in het licht. De architect bedacht de modernistische vormentaal en materiaalkeuze. Eugène Joors de opmerkelijke glasramen. En zijn monumentale glasramen zijn werkelijk een toonbeeld van de Vlaamse glazenierskunst. Het zijn eigenlijk ramen, enerzijds zijn er taferelen op te zien, uiteraard van de boodschap van de engel Gabriel aan de heilige maagd Maria, het zouden de Annunciaten niet zijn als dat geen thema was, maar ook een ontelbare menigte engelen eigenlijk, die via de ramen, de glas- en loodramen, aanwezig zijn. Het interieur is heel sober, op een bepaalde manier, en tegelijkertijd ook heel rijk. Ja, het is een indrukwekkend staaltje, architectuur en vooral ook glaskunst die men hier kan bewonderen in die prachtige boodschapskapel. Zo, wij gaan nog even langs in de kapel zelf om die schoonheid tot ons te laten komen. En volgen dan ook heel graag zuster Jacinta. Zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van onze pelgrimstocht naar Bas-Waveren, waar we even wat ruimer de tijd hebben willen nemen om kennis te maken met de zusters Annunciaten en in gesprek te gaan met zuster Jacinta en dan die fameuze boodschapskapel hebben mogen bewonderen. Van hieruit zullen wij onze fietstocht verder zetten richting de basiliek van Onze Lieve Vrouw in Bas-Waveren, de basiliek van vrede en eendracht. En dan hoop ik dat u een volgende keer opnieuw met ons de trappers gaat opstaan en koers zet richting Bas-Waveren. Van harte dank voor uw meereizen, dierbare medepelgrims, en graag tot een volgende keer.